Ja, kwetsbaarheid. Dat stond vanmorgen centraal. Als er kwetsbaarheid is, zie dan waar die kwetsbaarheid zit bij je. Waarin was je kwetsbaar? Waarin ben je kwetsbaar? Dat zien, dat is dus een heel belangrijk punt bij het laten oplossen van die energie die daar blijkbaar zit, waarmee je geïdentificeerd bent.
Bedoel je met het zien de oorzaak?
Nee, alleen het feit. Als je in een situatie voelt, hé, hier word ik gekwetst,
ja,
dan is het alleen maar registreren. Maar meteen is dat een registratie in een ruimere sfeer, zodat het duidelijk is, hé, daar zat blijkbaar nog een meer specifieke identificatie van mij. Ik zat daar ergens in, op die plek waar blijkbaar zo'n aanval mogelijk is geweest en die kwetsing mogelijk is. Alleen registreren, dat is direct duidelijk. Oh ja, daar voel ik, daar word ik gepakt.
Ja, maar soms is het helemaal niet duidelijk. Wel dat je gepakt wordt, maar niet.
Dan is het alleen precies vaststellen wat je ervaart. Ik word gepakt. Nou, ook al wanneer het iets vaags is, dan zeg je, nou, er zit blijkbaar toch een soort identificatie van mij. Ook al is het misschien niet helemaal duidelijk hoe en wat. Maar op dat niveau, daar zit je blijkbaar als zelf zijn op een wijze waarop dan die kwetsing mogelijk is.
Maar dan is het wel heel nuttig om dat te onderzoeken, waar dat precies vandaan komt.
Dat zou ik niet doen, want wat ga je doen wanneer je het gaat onderzoeken? Dan ga je namelijk.
Geef je het meer aandacht?
Ja, maar dan. Het hangt er inderdaad van af hoe. Wanneer je het openlaat, dan blijken vanzelf de belangrijke dingen die voor jou van belang zijn om te leren, vanzelf al naar boven komen. Dat is iets anders dan het zo'n aandacht geven, daarop gefixeerd blijven en dan nog eens een keer eventueel gaan broeten. Wat zou er allemaal nog mee te maken hebben? Want wanneer je daar specifieke aandacht aan gaat geven, dan wordt het sterker. Wanneer je specifiek daar nog eens een keer aandacht aan gaat geven, ga je nog meer eigen energie erin stoppen. Terwijl wanneer je blijft spiegelen in een grote ruimte, dan komt vanzelf wel naar boven toe wat daar allemaal nog in zit, wat je nog moet zien. Dat gaat vanzelf. Anders wordt het weer een activiteit van een ik moet onderzoeken of ik ga onderzoeken en dan gaat erin ronddarren en de puinhoop wordt nog steeds groter.
Wordt de identificatie groter?
Misschien niet helemaal daarmee, maar in ieder geval, ik zei, de puinhoop wordt steeds groter, omdat je zelf daar nog eens een keer op een beperkte manier in omgaat. Dus dat heb je bij alle zielenknijperij, wanneer je daarin duikt, dan is het eindeloos. Dan is het eindeloos. Moet je in concreto maar eens zien hoe dat gaat. Oh, dit heeft ermee te maken. Oh ja, maar wanneer ik daarnaar kijk, heeft dat ook mee te maken. Mijn moeder heeft het te maken, mijn vader heeft er ook mee te maken. Nou, enzovoorts, enzovoorts. Dat gaat eindeloos door. Omdat je namelijk je dan op hetzelfde niveau gaat begeven om daarin te vroeten. En wanneer het een beperkt ik is, nou ja, je weet het. Die maken de puinhoop alleen maar groter. Nee, blijf rustig kijken. In de ruimte. Heel helder. Niet gefocust. En dan komen de belangrijke dingen vanzelf op. Dus in die sfeer, dus die open bewustzijn, niet gefocust bewustzijn, dat is zo open dat het ook de grootste kans heeft dat alles wat van belang is best naar boven komt. Maar wanneer iets komt, dan is het ook vastgesteld. Er is licht genoeg. Dus alles wat in het licht komt, dat is vastgesteld. En wanneer het vastgesteld is, dan ga je er niet nog een keer die energie op focussen. Nee, het blijft open. En dan zeg je, ja, blijkbaar zit daar nog een bepaalde rest van mijzelf daar als een vaste identificatie in. Een brok geklonterde energie. Kun je dat zo voelen? Met eigen emotionele energie erin. Maar wanneer dat in de open sfeer is en het wordt in de open sfeer vastgesteld, dan is het een wolkje wat heel makkelijk gaat oplossen. Dus dat gebeurt des te sneller naarmate je beseft wat je wel bent. Dat andere ben je niet. Specifiek tenminste.
Je zegt dus eigenlijk dat psychotherapie contraproductief werkt eigenlijk.
Heel vaak wel. Niet altijd. Het hangt er vanaf hoe en wat. Maar wanneer er iets helends werkt, dan is dat die sfeer die de psychotherapeut daar aanbiedt. Dus ook weer zijn eigen zijnswijze. En wanneer dat zijnswijze is van helderheid, van openheid, dan werkt dat helend. En niet, weet ik wat, voor gebroed. Moet je eens kijken hoe lang mensen wel niet in echt in de psychoanalyse.
Ja, maar dat is ook al lang achterhaald.
Ja, nou ja, goed. Maar waarom? Omdat het inderdaad zo'n gebroed is. Met nog bepaalde vooropgezette ideeën en zo. Maar er zijn al talloze lui die daar een boterham mee verdienen. Maar dat is het werk van tientallen jaren. Omgekeerd kun je zeggen, ja, ook gedragstherapie. Voor zover het niet met inzicht gepaard gaat, schiet je er vaak ook niet veel mee op. Want dan is het ene fobie is opgelost. Maar de volgende keer dan komt een andere fobie. Nee, ik ben niet meer bang voor spinnen. Maar, oh, hey, kikker. Nee, wanneer het met inzicht gepaard gaat, dan is het inzicht wat werkelijk bevrijdend werkt. En gedragstherapie kan misschien wel enigszins daarbij helpen, maar wanneer het maar met inzicht gebeurt. En dat inzicht betekent dat er een grotere ruimte is. Waarin die vaste identificaties verdwijnen. Nou, in ieder geval een ruimer bewustzijn.
Ja.
Nou goed, laten we daarop doorgaan. Eén element is natuurlijk, dat zie je ook in de Indiase tradities, dat men uit die kwetsbare toestand wilde. En dan ging zeggen, oké, we gaan er afstand van nemen. Wij zullen niet meer daar op dat niveau blijven. We gaan gewoon terug naar het bewustzijn. En het bewustzijn heeft niks met die wereld te maken. Want zodra je weer met energieën te maken hebt, dan zit je er vast. Dus los van die energieën. En dat is de weg van de Sankhya en yoga. Wanneer je nou eenmaal terugtrekt op het zuivere bewustzijn, dan heb je niks meer met die energieën te maken. Dan is er geen enkele beperking meer. Dus dan is dat een bevrijding.
Klinkt een beetje als escapisme ook.
Nou ja, precies. Maar laten we er even precies naar kijken, want dat element dat speelt natuurlijk wel heel veel. Al was het op alledaags niveau van ja, die beschuldigt mij van dit, maar ik trek me er helemaal niks van aan. Of die scheldt me uit, maar schelden doet niet zeer. Dus dan krijg je inderdaad al de neiging om daar dus vandaan je terug te trekken. op een plaats die niet vatbaar is meer voor die aanvallen en de kwetsuren. En dat gaat natuurlijk ook in het alledaagse leven. Zie je mensen die zich toch veel meer hebben teruggetrokken, omdat ze daar een bepaalde plaats nog kunnen handhaven. Buiten allerlei andere relaties. Maar dat is inderdaad toch een vorm van escapisme. Wat er gebeurt natuurlijk in de yoga en ook in de Sankhya, meer via de weg van het inzicht, maar in de yoga meer op het terrein van de uitgaande ook van het lichaam, de existentiële situatie, is natuurlijk dat de energieën die dan ervaren worden op iets hoger niveau veel ruimer zijn, veel minder grof zijn. Dus minder zwaar zijn. Veel ruimer zijn. Dus meteen wordt al ervaren. Oh nee, hier zit ik veel beter dan op dat materiële terrein van het lichaam. Want dan word ik meteen gepakt door allerlei pijnen bijvoorbeeld. Enzovoort. Dus wanneer ik me iets terugtrek. Dan is dat veel ruimer. Veel opener. Veel ijler. En wanneer dat doorgaat. Dan kan het steeds ijler worden. Steeds ruimer worden. En het is natuurlijk iets wat toch wel bekend is. Al was het alleen maar dat je je meditatie terugtrekt. Dus in meditatie heb je ook die verschillende mogelijkheden. Maar een van die mogelijkheden is terugtrekken in jezelf. Steeds meer in jezelf. Totdat de hele werkelijkheid, en intern ook, is weggevallen. In de samadhi. En dat is de situatie van samadhi. Vaak wordt het vertaald met extase, maar die Feuerstein die zegt ook wel, ja, het is geen extase, het is een enstase. Niet een naar buiten staan, maar helemaal naar binnen staan. En dat is dus ook exclusief. Dus je gaat naar binnen toe en dan zeg je, oh nee, dit is daar perfect. Totaal geen probleem meer. Geen afgescheidenheid meer en daardoor ook geen kwetsbaarheid meer.
Zo dood.
En in zekere zin kun je dat zeggen. Ja. Je kunt het wel ervaren als toch wel steeds iets grootsers hoor. Wanneer je gewoon steeds verder in meditatie gaat. Het wordt natuurlijk een ontzettende ruimte. Een oneindige sfeer van zelf zijn. Dus het is niet iets als negatief ervaren.
Maar
het
lost niks op.
Nou, het lost in zoverre niks op dat er toch nog altijd een dualiteit blijft voor het verder leven is. En dat prikt zich vroeg of laat dan ook wel weer. Want die yogi die ook al ontzettend lang in samadhi blijft, op een gegeven ogenblik dan komt de dagelijkse werkelijkheid weer. Maar je ziet wel die neiging. Hè? Het is wel goed om die neiging te zien, zowel bij de yogis, want die proberen het steeds langer vol te houden natuurlijk. 2 dagen, 3 dagen, 4 dagen, 5 dagen. Als in het gewone leven, waarin er natuurlijk ook allerlei van die neigingen zijn om je dan maar terug te trekken.
In plaats van te dealen met de neigingen.
Oh ja, in plaats van alle andere mogelijkheden. En we hebben vanmorgen al die mogelijkheden gezien wanneer je werkelijk als een ik-persoon blijft reageren. Dus daar heb je ook talloze mogelijkheden. Dit is dus ook een mogelijkheid om op deze wijze te proberen de onaangenaamheden van het leven te boven te komen. En nogmaals, het is in de yoga, traditionele yoga, toch wel een heel belangrijke traditie. Maar nogmaals, het is in het alledaagse leven is het natuurlijk ook een belangrijk element. En in de westerse traditie heb je natuurlijk ook allerlei plaatsen waar zo dat terugtrekken heeft plaatsgevonden. In ieder geval bijvoorbeeld in kloosters. men als groep bij elkaar ging en zei, nou, wij kunnen wel met elkaar opschieten. Daar hebben we niet al te grote problemen mee. Maar de rest moet er niet bij komen.
Dus als de omstandigheden gaan veranderen, dan is het geluk weg? Of
nou, precies. Dus je ziet dat het wel een tijdelijke toestand is.
Ja.
Het punt is bij de Samadhi dat je dat intern niet ervaart. Dus dan ervaar je geen tijd meer.
Ja.
Dus dan ben je geneigd om te zeggen, dit is toch wel het hoogste.
Ja.
Alleen dat moet er maar blijken. En dan blijkt dat even later toch weer. Dan komt er een vliegtuig over van die rotvliegtuig.
Maar in feite, daarom neem je dat ikje mee in die afstand.
Nou, dat wil ik niet zeggen. Nee, dat wil ik niet zeggen. Wanneer je werkt in die samadhi-beweging, daar krijg je wel dus dat ook die beperking van het ik worden losgelaten.
Toch wel?
Ja, zeker wel. Zeker wel. Alleen, het blijkt een tijdelijke toestand te zijn. Waarom? Omdat blijkbaar er een element in zat van, die wereld wil ik niet. Ja, dan heb je toch vanaf het begin al een dualiteit. En dat gaat zich volbreken, want die samadhi is ook tijdelijk, dus dan komt het andere toch weer terug. Sommigen zeggen, nou, pleeg dan maar zelfmoord, dan ben je van de hele zaak af. Ja, dat is ook een idee natuurlijk. Dan kom je niet zo snel weer terug. Ja, je weet het niet. Maar natuurlijk, dat is wel het positieve van die reïncarnatie-idee. Het is geen definitieve oplossing. Want je hebt het gedaan vanuit de vlucht. Je hebt het gedaan vanuit die verkramping. Dus het is geen definitieve oplossing. Het is geen echte oplossing.
En dan begrijp ik het niet zo erg meer. Want als je verkrampt bent, dan is dus de aangewezen methode, zei je altijd, van ga naar achter en word ruim, trek je terug.
Ja, maar niet in exclusieve zin.
En dat bedoel je?
Ja. Dat er een zekere, wanneer je helemaal vast zit. Dan zijn er twee mogelijkheden waardoor de zaak openkomt. Dat is dat je terug gaat trekken en dan ervaart, oh, ik ben zo ruim als wat. En daarin mag het ander opgenomen worden en dan komt het los, vrij. Of in de situatie zelf. Dat je in de situatie zelf een klein beetje meer een intern ruimer bewustzijn krijgt, zodat het gevoelsmatige sfeer groot wordt. En dan krijg je ook het oplossen van die vaste energieën.
Niet de oplossing zeggen, je begrijpt het niet.
Nee, ik zeg dat zijn twee dingen die wel oplossing geven.
Wel oplossing.
Jazeker. Omdat daar de zaak helemaal ruim wordt zonder dat er een dualiteit overblijft. Maar het is wel even aardig hoor, om te zien dat natuurlijk toch wel iets zit in die reïncarnatiegedachte. Dat inderdaad zoiets als zelfmoord geen echte oplossing is. Want dan is er een verkramping en vanuit die verkramping is het, ik wil dit niet langer, dus er moet een eind aan komen zonder dat de zaak opgelost wordt. En dan zeggen ze nee, dan zitten daar zulke sterke krachten dat werk door. dat iets terugtrekken. Hè? Misschien is het goed om er nog even naar te kijken. Hoe dat in de alledaagse praktijk gaat. Dus daar moet ook geen misverstand over zijn. In de praktijk kun je natuurlijk best zeggen, oké, daar ga ik niet meer heen. Want dat hoeft er mij niet meer. Of, nou, dat contact, dat hoeft er mij niet meer. Dan kun je zeggen, ja, is dat nou inderdaad een terugtrekken? In zekere zin wel. Maar het kan opgenomen zijn in toch een oneindigheid van zelf zijn, waarin geen dualiteit zit. Het kan opgenomen zijn in de sfeer van non-dualiteit met liefde, zodat je natuurlijk ook zegt van nee, natuurlijk, dat contact met die anderen, dat verandert in wezen niet. Alleen in de uiting op gedragsniveau, dat hoeft niet meer. Dus hoe het in de praktijk gaat, dat is iets anders dan die fundamentele zijnservaring van ongescheidenheid.
Met andere woorden, dan kun je met iemand op dezelfde manier verbonden blijven terwijl je zijn of haar gedrag afwijst?
Ja. Omdat dat laatste op het niveau is van de alledaagse praktijk, terwijl fundamenteel het een onverscheidenheid blijft. Dus die niveaus, die zul je zeker moeten onderscheiden, ook hierin. Want anders krijg je dat die door elkaar gaan en dan, ja, dan wordt er gedacht van, nou nee, kijk eens, ik moet mezelf als ik universeel kwetsbaar opstellen. Als ik, lukt het nooit, dan word je gek. Of ik moet als ik het lijden van de hele wereld dragen. Dan word je gek. Op dat niveau, daar spelen andere dingen. Dus wees daar maar heel nuchter in. En praktisch. Terwijl fundamenteel in die zijnservaring het iets ongescheidens blijft.
Als je zelf gerealiseerd bent, ga je toch de pijnlijke dingen uit de weg, of niet?
Nee, niet omdat het gaat om de pijnlijke dingen uit de weg te gaan. Maar, want alles blijft open, het gaat zoals het gaat. Alleen, het kan best zijn, je zegt, nou nee, goed, alleen een praktisch oogpunt, je kan niet alles, dus, nou, dat heeft daar geen zin meer, dus dan stopt dat maar.
Dan is het toch iets natuurlijks om pijn uit de weg te gaan.
Nee, het gaat nu niet om dat pijn uit de weg te gaan. Want ik zei meer van, hé, heeft het zin of niet? Of heel praktisch van, je kunt niet alles op het praktische niveau. Dus dan gaat het gewoon om heel praktische zaken die spelen. Het gaat niet zozeer om pijn uit de weg te gaan. Daar moeten we het dan ook nog even verder over hebben. Maar principieel, nee, dat niet. Want het is niet een ontwijken van iets.
En bijvoorbeeld ergernis of irritatie, dat soort zaken?
Nou, misschien komt wel eens een keer ietsje langs. Maar het gaat dan in een heel andere context, een hele ruime context. Van, oh nee, kijk eens, dat heeft iets te maken met die praktische sfeer. Terwijl toch die ongescheidenheid blijft. En in die zin kun je ook zeggen van, hé, wat je doet is niet zo handig. Want je stoot zo mensen voor het hoofd, of je stoot zo mensen af. dat zijn gewoon de dingen die doorgaan. Alleen het blijft wel in die ongescheiden sfeer. Dus het wordt niet betrokken meer op een ik-persoon. Op een ik. Nee, wat die afweer betreft, juist wanneer er geen ik-persoon meer is, wanneer die structuur er niet meer is, dan verdwijnt ook die afweer. Een ik-persoon heeft allerlei vormen van psychische afweer. Dit hou ik af, dat hou ik af, dat hou ik af, dat wil ik niet weten en dat moet weg en... En wanneer mensen er toch naar wijzen, nou, dan krijg je ook weer naar mensen toe, afweer. Dus dat is in het kader van de verdediging van de eigen vesting.
Als die afweer er niet is, komt de pijn gewoon binnen.
Ja. Alleen, binnen en buiten zijn niet meer gescheiden. Dus dan krijg je een heel andere situatie. Dus dan is het die pijn en ook universeel. Alleen, er is geen beperkt ik meer die dat oppikt, op zich wil nemen of juist wil afweren.
Maar er is wel een ervaring van pijn.
Ja, natuurlijk. Zolang er leven is, gaat ook de ervaring van het leven gaat door.
Maar er is niemand die meer pijn heeft.
Er is niemand meer die het als een ik op zich neemt.
Ja. Het is een verschijning. Verschijnt.
Het is gedeeltelijke verschijning, maar je bent het natuurlijk ook.
Ja.
Je bent het natuurlijk ook. Dat is het verschil tussen afstand nemen, zeggen ik wil er niks mee te maken hebben. Nou ja, ik wil het nog wel vanuit een afstand. Wil ik het spiegelen? Ik wil, goed, het is nog wel bewustzijn wat op een grote afstand waarneemt. Nee, je bent het natuurlijk ook helemaal. Nou, dat is inniger dan wat. Als je zegt, ja, ik heb medelijden met jou. Dan is er altijd nog dat verschil van ik en de ander. De een heeft het lijden, de ander heeft medelijden.
Kan het zijn dat het mededogen eigenlijk veel groter is, dat het ontzettend intens is.
Ja, dat goed.
Nee, maar intens gevoeld ook.
Ja, tuurlijk.
Ja.
Wanneer het allereerst heel intens, het lijden heel intens gevoeld wordt, dan is er meteen ook dat mededogen, voor zover er overal centra zijn die daarin lijden.
Maar daarover het groter is dan dat een ikje is die meelijden heeft met of ja. In zit over, maar voor het is zo.
Tuurlijk, wanneer je spreekt over dat universele lijden ervaren en de mededogen, dan zit je niet meer op het niveau van het ikje.
En dat is groter, hè?
En dat is natuurlijk veel groter. En ik heb het gezegd, het is veel opener. Want ik heeft al die afweermechanismen dat hij zegt, nou nee, nou heb ik genoeg ellende gezien op de televisie enzovoort, laten we het nou even gezellig maken.
Maar ook heel heftig, ik bedoel...
Ja, tuurlijk. Het is heel heftig.
Dus het is niet...
Alleen het wordt niet meer als een ik opgepakt, nee. Want wanneer er nog een grijntje ik in zit, nou dan zegt hij, dan wordt het heftig, dan wordt het heftig. Nee, en dan...
Zoals bijvoorbeeld dat ik voel van een poes die lijdt of zo. Dat is zo heftig, zo groot komt
jawel,
het binnen.
Jawel, maar nou zeg je het goed. Zo heftig komt het binnen.
Ja.
Terwijl ik het al een andere sfeer heb, waarin het aanwezig is en het aanwezig mag zijn zonder weerstand en zonder het op te pikken als, nou ja, laat maar zeggen, een gelokaliseerd hart. Mm-hmm. Want het is opgenomen in een hart zo groot als de hele wereld.
Ja, dus...
Maar dat is dus heel iets anders, ja. Want dan is er niet meer iemand die dat zou moeten dragen.
Ja.
Dus wanneer die dingen, die beperkingen wegvallen, dan is het er allemaal meer dan ooit. En gevoeld ook meer dan ooit.
Ja.
Maar dat gaat verder dus dan compassie. Daar hebben we het vaker over gehad. Compassie veronderstelt altijd nog een afstand. Ja. Ik heb medelijden met jou. Nee, goed. Het is wat minder persoonlijk. Ja. Maar er is wel compassie voor.
Maar er is niks anders.
Het lijden van de wezen. Wanneer je moet het maar vergelijken. Nou, wanneer je ergens pijn hebt in je rechter schouder. Ja. Ik zeg, nou, ik neem een beetje afstand hier in mijn hoofd. En ik zeg, oh, ik heb wel compassie met die schouder. Of dat je het opneemt in die grote sfeer van zelf zijn. En zegt, ja, inderdaad, daar zit toch een stukje pijn daar in die schouders. Misschien een erge pijn. En dat voel ik wel donders goed. Want ik ben die schouder ook. Maar zie je dat dat dan een andere sfeer is dan wanneer je medelijden hebt of wanneer je zelfs compassie hebt? Ja.
Dan is het zo totaal. Dan is
er
dus geen scheiding meer.
Precies. Maar er is ook niet een opgaan en focussen erop en daar alleen maar in die schouder zitten. Want het blijft een oneindige werkelijkheid. Dus daarom is elk lijden ook heel betrekkelijk.
Omdat die ruimte zo groot is, is het maar zo'n minim onderdeel ervan.
Ja, zelfs wanneer het lijden ontzettend groot is. Blijft het nog betrekkelijk? Omdat het toch bepaalde energetische materiële vormen betreft. Het is in de tijd.
Ja.
Dus. Als je het eventjes in de grote tijdspannen ziet, nou, dan is het maar even een zuchtje. Is het weer voorbij. En wanneer je dat nog een keer kunt beseffen vanuit een sfeer buiten de tijd, dan zeg je ja, dat zal wel, maar het hoort wel bij de sfeer van tijd en ruimte. Dus dan moet je eerst al in de sfeer van tijd en ruimte gaan zitten en dan heb je die hele zaak.
Maar dan heb je weer een duale afstand natuurlijk.
Nee, dat hoeft niet, want het kan allemaal wel opgenomen zijn in het oorspronkelijke. Alleen het blijft betrekkelijk. Dat is het punt.
Dat is het.
Het is namelijk betrokken, bijvoorbeeld alleen al, op die, het heelal van de tijd en ruimte. Reacties.
Mooi.
Ja. Gezellig, dat knapt hier. Van, oh ja, dat maakt niks uit. En jij zegt het al. Van, oh, ik ken al die dingen niet. Je ziet er meteen, wat alleen de echte oplossing is, dat je het werkelijk helemaal openlaat, dus dat je niet duaal daartegen gaat opstellen. Want elke andere poging, dat is inderdaad ook weer in de tijd, dus het lost niet echt iets op. Dan heb je die uit de lucht geknald, dan komt de volgende weer.
Gezien.
Ja.
Als je gewoon zou zeggen van het is mijn oom die daar vliegt, dan is het heel anders.
Nou, dan heb je al een veel minder grote scheiding.
Ja. Want dan is het binnen de belevingswereld,
ja.
Of binnen de familie, zou ik maar zeggen.
Ja. Nee, maar je ziet dus de relativiteit van die scheidingen. Ja. En je bent geneigd om, nou ja, je bezit al in je eigen ruimte op te nemen. Familie, en dan hangt het ook vanaf hoe ver het staat en zo. Dus een soort gradiënt. In het centrum heb je de grootste identificatie en dan neemt het af, maar het gaat dan heel lang door.
Het is in feite gewoon een kwestie van definitie.
Ja.
Hoe definieer ik mijn
eigen sfeer.
Ja.
En dat is niet alleen een mentale definitie natuurlijk, het is ook een gevoelsmatige definitie. Ja. Maar je kunt dan heel makkelijk voorstellen dat die grenzen zo opschuiven dat alle levende wezens erin passen.
Waarom alleen levende wezens?
Nou, het rest ook.
Oh, ja, dat is zo realistisch is dat inderdaad. Ja. Nee, alles van.
Ja, dat alles erin past. De hele werkelijkheid. Maar goed, vooruit eerst maar eens de levende wezens, dat is al heel wat. Nee, wat die kwetsbaarheid betreft, nou, eigenheid, die zit in ieder geval ook in je directe bezit. En sommige dingen meer dan in andere dingen. Maar wanneer ze aan bepaalde dingen van je komen, dan komen ze aan jezelf. Dus wanneer iets kapot wordt geslagen, dan voel je dat je zelf een voordeel kapot wordt geslagen. Die kwetsbaarheid van jezelf, die gaat dus zo ver als die grenzen van de eigenheid. Maar goed, wanneer het universeel geworden is, dan inderdaad alles wat daarin gebeurt aan kwetsingen, dat is dus iets wat wel van jezelf gebeurt. Alleen, er is geen reactie, want er is geen scheiding. Dus ook de aanvaller, die ben je zelf ook. Ja, ik heb het nu over dat zelf zijn. Daarin is geen actie. Er is geen ik doe. Maar wanneer alles in dat ongescheiden grote geheel is, is er het een zowel als het andere. Dus dat daarin de dingen gebeuren zoals ze gebeuren, ja, dat is zo. Maar er is niet meer terugtrekken op een ik persoon en ik zal daarop reageren.
Maar dat moet dan wel, ik zie bijvoorbeeld ook wel eens mensen die satsang geven of zo, zoals Isaac Shapiro, en dan heb ik zo de indruk dat hij. Dat die helemaal als het ware gestold zit in een soort houding waarin hij niet kwetsbaar is. Maar is hij zo onnatuurlijk in geworden. Hm. Dus dan is dat ook eigenlijk volgens mij een soort mentale. Je hebt dat zo heel goed aan je door. Het moet zo zijn. Zo moet ik zitten. En moet heel langzaam bewegen. En dan.
Ik heb nog nooit van het woord, dus
ik
ben niet.
Nee, maar goed, ik strategie. En dat is ook gebaseerd op een paar jaar geleden, dus die man kan nu wel helemaal flexibel en soepel zijn. Maar ik zie het wel vaker dat het onkwetsbaar zijn, dat het vaak wordt gekoppeld aan bewust, langzaam en dat het toch een soort houding is.
Ja.
Ja. Dus het moet wel heel diep gerealiseerd zijn dat je onkwetsbaar bent.
Nou ja, goed, dan gaan we dus verder nog wel over spreken. Wat betekent dat dan eigenlijk niet?
Maar ik echt vind ook dat het wel een punt is van dat je iemand allemaal op een andere manier kan kijken. Ja. Want ik heb toevallig ook een keer
Ja, zeker.
En niet dat ik dat nou zo bijzonder vond, maar voor mijn doen was die gewoon helemaal spontaan toen. En
ja.
Leven was erbij. Ja. En die deed me even voorstellen. En toen kwam hij ook heel spontaan naar ons toe. En toen zei hij alleen maar van, yes, it's all love. En
ja.
Dat was gewoon helemaal goed.
Ja. Oh, sorry. Erase. Shapiro.
Ik was een boek aan het lezen. De heks van weet ik het wat. En dat gaat over een mevrouw. En die wordt dan door, ik geloof, 18 verschillende mensen wordt ze beschreven. Nou, dat vind ik ook al zo'n goed voorbeeld. Ja. Dat je allemaal je eigen ideeën over
moet hebben. Ja, zeker.
Maar goed, in het algemeen geldt natuurlijk wel dat wanneer er een totale openheid is, dan is het dus niet meer een terugtrekken op een bepaald plekje, al is dat voor het idee een onkwetsbaar plekje.
Ja, en dat is mijn punt ook eigenlijk.
Ja, nee, dus daar gaat het om. Want dan zit je nog steeds in het krachtenveld van aanvallen, kwetsbaarheid, kwetsbaar zijn, reacties erop geven, enzovoorts. En dan heeft de ander een iets betere strategie dan een ander. En de ene zegt van, nou nee, nou heb ik toch een onkwetsbaar plekje.
Op de aanhang.
Bijvoorbeeld.
Ja. In ieder geval dat ik geraakt ben door een onrechtvaardigheid.
Mm-hmm.
Ja, ik probeer dat. Omdat ik dat zo interpreteer. Ik probeer dat los te koppelen van het ik-persoon. Of zo in de ruimere context te plaatsen. Maar ja, als je sowieso met die onrechtvaardigheid geconfronteerd wordt, dan staat er dat toch ergens ook een handel.
Jawel.
Tegenover vanuit een ik-persoon.
Nou, dat hoeft dus niet. Dat hoeft dus niet. En dat hangt echt af van de manier waarop dan het gebeuren voortgaat. Je kunt je voorstellen hè, dat wanneer... misschien is het makkelijker wanneer je dat doet in een relatie met een kind. Een kind is onredelijk. Dan ligt het wat gemakkelijker. Om als een oudere toch... Zeggen, oh nee, natuurlijk, ik ben zo ruim als wat. Daar gebeurt iets. Onrechtvaardige behandeling. Hoe ga je ermee om? Nou, met een kind zul je al gauw zeggen van, hey, kijk nou eens een keer wat je doet. Nou, dat is een heel andere reactie dan op hetzelfde niveau er tegenin rammen. Dus de manier waarop... En wanneer je dus toch zelf ruim bent en zegt nee, of in het algemeen hoor, dan zeg je nou nee, dat is zo'n gemene aanval. Ik verlaag me niet tot op dat niveau om op dat niveau terug te reageren. Die reactie heb je ook vaak. Dus zeg nee, niet op datzelfde lage niveau. Ik wil me niet zo ver verlagen, zeg je dan. Ja, natuurlijk. Dus dat betekent dat je op een veel ruimer niveau aanwezig bent. Maar op het ruimere niveau, daar kan wel een reactie ontstaan, zodat de ander hopelijk een klein beetje meer gaat zien wat er gebeurt. En wanneer het helemaal niet gaat, nou, dan komt er uit openheid, dan komt er zomaar, weet ik wat, voor klap of... dat kan ook nog gebeuren.
Voor die handeling op die top. Komt vanuit het ego.
Maar het hoeft niet vanuit het ego te komen. Het hangt echt van je zijnservaring af hoe het zit met dat zijn van je, met je identiteit, zeg maar. Maar het hoeft niet op dat ego niveau te zitten. Dat hoeft niet. Net zo goed als je dat niveauverschil hebt met een kind. Of het niveauverschil hebt met iemand anders die op een heel laag niveau zo kwaadaardig doet. Dus die niveauverschillen die zijn er. En wanneer je dat een beetje ziet, dan kun je ook voorstellen dat er inderdaad een heel duidelijk niveauverschil is, dat je zelf vrij blijft. Terwijl de ander wel even duidelijk te weten komt wat hij gedaan heeft.
Zou het criterium ook niet zijn dat je, als je het vanuit je ego gedaan hebt, dat je gewoon voelt, ik ben weer vernauwd. En als het niet zo was, dan blijf je ruim.
Je blijft ruim, zeker. Ja. Ja.
Dus dat is toch waar je het zelf ook kan...
Ja, dat, daar gaat het om, dat je dat zelf steeds duidelijk bewust bent. Ja. Dus dan is er geen verenging. Een beetje duidelijk, Johan. Mm-hmm. Dus alleen al dat je ervaart dat die verschillen van niveaus er aanwezig kunnen zijn. Zeg, oh ja. Dus dan zie je al de mogelijkheden in typen van reactie.
Dat je kijk moeilijk het onderscheid kan maken van wanneer is het handelen van het ego, want ik heb toch wel ergens een ego nodig om die zaken te gaan neerzetten.
Wanneer, ook hier weer, hè, je kunt verschillende op verschillende niveaus aanwezig zijn dat er hetzelfde wordt neergezet. Je kunt het doen vanuit een gespannen ego-toestand. Dit moet ik regelen en anders gaat het mis en weet ik wat allemaal. Of je kunt heel ruim zijn en achterloos wordt het ook nog even neergezet. Nou, dan heb je al twee heel verschillende niveaus. En als het helemaal open is, dan gaan allerlei dingen echt veel meer vanzelf. Bijvoorbeeld, we hadden het net over dat ingestudeerde ademen. Terwijl, bij de meesten gaat het ademen helemaal vanzelf.
De meesten, bij iedereen toch?
Nee. Nou ja, bij de behalve dan bij de mensen die dat willen manipuleren. Dus zeg je, nou ja, je hoeft geen adem neer te zetten. Gaat vanzelf. Het is heel zelden gebeurd, maar het is wel eens een keer gebeurd dat zo vanzelf mijn hand uitschoot.
Ik vraag me ook af wanneer er zo'n situatie ontstaat waarin ik gekwetst voel of zo, van wat het dan eigenlijk precies is. Het is vaak dat ik eigenlijk van een positie waar ik me op dat moment in bevind, word afgestoten en dat er een kramptoestand ontstaat. Mm-hmm. En het volgende moment is van, dat wil ik niet.
Ja.
En ik denk dat die tweede, dat het lijden veroorzaakt.
Ja, maar het is die hele situatie waarin dat ik zich allereerst ergens opstelt op een beperkte wijze, zodat die kwetsbaarheid er is.
Daar begint het, ja.
Ten tweede de reactie van, verkramping.
Ja.
En dan nog een keer.
Dat wil ik niet.
Dat wil ik niet. Ja. Dus dat zijn alle drie dezelfde situatie van dat beperkte ik.
Ja.
Natuurlijk kan dat derde, dat kan misschien wat goed uitwerken. Wanneer dat wil ik niet overgaat in, oh ja, nee, ik besef dat ik al oneindig ben. Dus ik kan dat specifieke plekje kan ik loslaten. Wanneer het zo verder gaat, zeg je ja, oké. Okay. Wanneer het alleen maar is van, dit wil ik niet en ik wil zorgen dat dat niet meer voorkomt, dan krijg je nog een keer extra cirkels eroverheen die het, al, het kluwen alleen maar zwaarder maken. In die zin is dat ik ook een kluwen. Steeds weer reacties op reacties op reacties op reacties. En nou ja, je weet wel zo tekenen, weet je wel, nou, dat gaat maar door. Ja, dan heb je een heel kluwen van het ik.
Verongelijkheid.
Ja. Weet je hoe het ging met de Gordiaanse knoop? Van Alexander de Grote. Werd ook voorgelegd van, nou, kijk, daar zit zoveel enzovoorts. Nou, dat krijgen we nooit uit elkaar. Nee, zei hij. Tjaps! Dwars de midden. De knoop was los.
Het is dan die radicaliteit.
Nou ja, goed, dat kan een keer zo plaatsvinden, ja. Maar so, ja, soms gaat het wat meer geleidelijk, dat is langzamerhand steeds weer wat de touwtjes eruit gehaald worden. Maar soms lijkt het haast niet, verder niet mogelijk, de ene mogelijkheid dat er werkelijk... Nee, het is radicaals gebeurd. Maar je ziet ook voorbeelden dat het wel gebeurt, ja. Juist hoe vaster dat er allemaal zit. Weet je wel, je zit zo'n knoop uit elkaar te halen. En je probeert hem uit elkaar te halen, maar het wordt steeds vaster. Nou, op een gegeven ogenblik van schaar erin. Schaar. Of al helemaal. Nee, maar soms dan is die situatie, dan kan het oude niet meer doorgaan. En ja, er zal iets nieuws moeten gebeuren. En dan kunnen we wel doorpielen met die losse draadjes, maar ja.
Maar zou het inzicht in die knoop, wat Mark zegt van dat wil ik niet, inzicht hoe die knoop in elkaar zit?
Nou, sommige knopen zitten zo ontzettend zwaar in elkaar.
Ja, ongetwijfeld. Maar,
ja, dat zeg ik. Nou, wanneer het zou kunnen, dan is dat natuurlijk nuttig. Wanneer je duidelijk ziet, oh zo werkt dat, dus laat maar los.
Ja, want dan verliest het denk ik ook steeds meer zijn kracht van dat wil ik niet.
Ja. Nee, maar je kunt kijken in hoeverre dat lukt. Want zo zijn we steeds bezig met inzicht te verwerpen. Alleen was het alleen maar in kwetsbaarheid. Dat hoort ook bij die knoop.
Ja. Maar goed. In die zin zou het dus wel, zou psychotherapie of iets in die geest, hè, of het ontrafelen van die knoop door de kracht die het veroorzaakt van dat wil ik niet, hè, die kracht wat kleiner te maken.
Jawel, maar ik zei al, op wat voor manier gebeurt dat? Dus dat is dan een kwestie van, hey, dat inzicht zal moeten komen in een ontzettend ruim bewustzijn van jezelf. En niet door daarin te zitten friemelen en aan dit draadje te trekken en dat draadje te trekken. Je trekt het alleen maar vaster en het schiet niet op. Dus wanneer het nou een heel klein beetje is, ja, natuurlijk een beetje inzicht, dat helpt dan. Maar het is de vraag of het helemaal helpt, want het zit namelijk als ik knoop vaak wel zo ontzettend diep, dat alleen de bovenkant dan een beetje gefatsoeneerd wordt. En dan zeg je, nou ja, goed toch, zo kan de cliënt weer zich staande houden in de maatschappij. Maar er zit nog wel een hele knoop. Dus het is maar de vraag of dat via die weg helemaal helder wordt. Het kan wel, ja. Dus wanneer je maar helemaal open bent, dat al die hele knoop de mogelijkheid krijgt om steeds losser te worden, zodat alle knopen eruit gaan.
Ja, die. Dan kun je dan ook niet. Dan, als je dat als een weg beschouwt, hè, dan is dus het gevoel van dat wil ik niet, is eigenlijk een blokkade. Hè? Want,
ja, dat hebben we vastgesteld. Alleen wanneer het overgaat in dat andere van, oh nee, hoe zit het dan werkelijk? Meer dat bewustzijn, open. Nou goed, dat is dan het beste wat kan gebeuren.
Ja, maar een van de aspecten daarvan is toch dat dat juist wel mag zijn. Hè, dus het verzet tegen van, dat het verzet zeg maar een voordeel oplost. Dat het er juist in dat het er mag zijn, ontstaat het.
Ja, nee, het zal zeker moeten oplossen. Zeker. Het verzet zal moeten oplossen, want anders dan blijf je extra knopen trekken.
Ja, nou, en dat dus van hoe meer inzicht in die knoop, hoe kleiner dat verzet wordt, denk ik dan. En hoe eerder die knoop er mag zijn.
Ja, dat hangt er vanaf. Dus het hangt er echt vanaf. Wanneer je ziet hoe dat gaat in de praktijk in de psychotherapie, zeg je, nou nee, bepaalde stukjes die worden daar wat ontrafeld. Maar je weet hoe zwaar die kernknoop zit van dat ik.
Ze zijn hier van niks ook zo met de mindfulness natuurlijk bezig.
Ja, goed, dus dat kan aardig wat oplossen.
Ja, ik bedoel, ze beseffen zelf ook dat het niet echt.
Maar het is niet een definitieve oplossing. Of er moet gewoon daarbovenop nog iets anders gebeuren.
Definitieve oplossing, het fundamentele inzicht in hoe identificatie ontstaat.
Dat kan, maar er hoeft nog niet eens de echte oplossing te zijn, want het hangt ervan af hoe radicaal dat inzicht is, hoe vergaand dat inzicht is.
Als je precies gaat zien van.
Oh, er zijn genoeg lui ook hier die dat precies zien en die er toch aan vast blijven zitten, gevoelsmatig. Je kunt best zien van, oh ja, kijk eens, ik zit daar vast. Of laten we het gewoon even wat simpeler houden. Ik wil van het roken afkomen en ik zie precies hoe dat zit. Het is daar, de behoefte enzovoorts, en ik kan het precies vertellen hoe het allemaal werkt. Ik heb het helemaal door.
Dat is een mentale realisatie. Nee,
precies, dat bedoel ik. Het hangt er vanaf hoe ver dat die realisatie, dat weten, doorgaat. Hoe diep dat doorgaat. Dat is echt even afhankelijk.
Op het moment aan, als iemand mij beledigt of zo, of ik het dan op dat moment precies zie.
Ja.
En als ik het dan niet zie,
ja, dan is dat weten dus.
Op, dan is mijn mentale realisatie waardeloos.
Precies, of in ieder geval de realisatie voor zover dat inzicht voor zover zich dat heeft ontwikkeld. Ja, dan zeg je nee, blijkbaar niet diep genoeg.
Ja.
Dat moet je gewoon vaststellen, maar dat blijkt alleen uit de praktijk, kun je van tevoren niet zeggen.
Ja.
Daarom is het ook onzin om te zeggen, nou ja, die en die is verlicht of zo. Nee, gewoon. Het is open. En verder, ja, het zal wel moeten blijken.
Mijn ervaring is dat het af en toe een totaal verrassing optreedt. Beledigd, bedoeld, en je merkt ineens dat je heel anders reageert dan waar je zelf kent. Dus ik heb zo'n voorbeeld, ik zou maar vertellen bij een ander. Een totale oplucht.
Ook al bij de tandarts.
Maar het ging over wat anders. Die man die zei iets heel beledigends. En ik had zoiets van, hè?
Ja,
en
dat is een ding. Ja. Zo, ik heb opgegaan. Ja. zo, dat komt voor.
Ja.
Maar dat is dus een vaststelling vanuit een ik. En zegt, hé, ik wist niet dat ik het in me had.
Ja, dat is natuurlijk wel zo.
Ik wist niet dat ik het in me had. Omgekeerd kun je zeggen, wanneer je eenmaal bewust bent op dat niveau van, nou ja, het besef van die ruimte. Zeg je, nou, ja, ik weet dat die mogelijkheden er best in zaten, maar ik kan me niet meer voorstellen dat ik helemaal terugkeer tot dat beperkte niveau waarop ik op mijn primaire reactie weer ga reageren.
Ja.
Nou ja, dat zijn die verschillende standpunten, niveaus. En het is goed om dat bewust zo te ervaren. En dan is het ook best mogelijk om te zeggen, oh nee, je laat het zomaar heerlijk ruim. En inderdaad, die dingen die dan vroeger heel erg kwetsend waren. Ja, ik snap niet waarom het ooit kwetsend is geweest.
Nee. Een half uur daarna zat ik helemaal te giechelen in die stoel. Dus dat,
ja,
dat was echt prettig. Maar ja, dat is een eenmalige ervaring. Je komt zo weer ergens in terecht.
Dat hoeft dus niet. Dat is juist het punt. Wanneer je het eenmaal goed begrepen hebt. Oh, zo werkt dat. Als dat begrip, dat weten, dat inzicht nou diep genoeg gaat. Zeg je, nou, ik heb mijn lesje geleerd. En dan snap je niet meer dat ooit iets meer beledigends kan zijn. Dan zeg je, ja, we slaan het op. Toen ik een jaar of 12 was, had ik ook wel een bril. Nou, ik werd ook wel uitgescholden voor briljant. Ik zei, nou, dat vond ik toen erg. Ik zei, nou. Slaat er nergens op. Nee, maar goed, maar het is wel hetzelfde principe.
Ja, maar ik zit dat ineens aan veel zwaardere pijnen die iemand kan beleven.
Het is wel hetzelfde principe.
Daar kan hetzelfde bij gebeuren?
Tuurlijk, tuurlijk.
Zomaar ineens, onvoorzien, niet aan gedacht.
Ja, hetzelfde. Want ik neem aan dat het bij die tandarts ook een fikse belediging was.
Ja.
Nou.
Daarna
liep
ik 2 weken
met
het gaat hier.
Wat? Heel wat ruimte bijgekomen. Ja.
Ja, met je tanden kun je ook identificeren.
Ja, mooi. Oh, heeft hij extra zitten boren of zo? Als reactie, heeft hij extra zitten boren of zo? Wat doe je dan?
Nee, laat maar. Nee, als er alleen maar ruimte is van zelf zijn, dan kan er nog wat voor beledigend enzovoorts ergens opkomen, maar dan slaat dat letterlijk nergens op.
Dat kan niet weer kaatsen natuurlijk.
Daarom.
Er niks is mee.
Daarom. Er zijn het slagen in de lucht.
Ja.
Dus dat is niet de situatie waarin er een terugtrekken is en je gaat je helemaal naar binnen toe en dan is er alleen maar die enstase. Het heeft toch wel iets van een extase. Een extase is dat je buiten zinnen bent, met energieën meegaat. Een enstase is dat je ook niet meer je ego bent, maar intern dan ook voorbij alle grenzen gaat. Maar net zoals bij een extase heb je dat die extase weer vroeg of laat stoppen.
Zei je entstase, het eind van de staat?
Nee, enstase. Dus niet ex naar buiten, maar en naar binnen. En
in. Oh, oké. Okay. Ja, ik verstond het.
Ik moet dan steeds denken aan die film Samsara, waarin die monnik 3 jaar, geloof ik, helemaal opgesloten in die grot zit. En hij komt eruit en hij ziet één vrouwenborst en...
Hij is verkocht.
Hij is verkocht.
Ja, met lange naadjes en
al. Ja. Ja.
En hij gaat helemaal van naar het andere extreme, van helemaal totaal geïdentificeerd met alle wereldse dingen.
Ja. Ja, blijkbaar moest het allemaal gebeuren.
Ja.
Maar je ziet dus dat die lange periode van meditatie, samadhi, toch niet veel hielp.
Nee.
Dus wanneer het werkelijk vrij is, dan zal het dus inclusief de hele wereld moeten zijn. Maar die ging op laatst toch weer naar het klooster.
Ja.
Toch kan je dan niet zien of het werkelijk vrij was of niet.
Nee.
Want dan kan je de buitenkant niet zien wat er gebeurt.
Nee.
Voor hetzelfde geld was hij wel helemaal vrij en was het gewoon...
Nou, dat werd wel gesuggereerd door de manier waarop, hè.
Tuurlijk, maar het werd gesuggereerd, maar beter doe je het niet.
Nee, goed, verder moet je maar openlaten, maar... gezien hoe hij reageert, helemaal, totaal, emotioneel en zo, zeg je nou, er moest nog wel wat uitgewerkt worden.
Maar er kunnen wel emoties zijn, een bepaalde vorm van extase, ervaart terwijl je er helemaal niet meer in zit. Dat het, je lichaam doet nog, en het blijft toch helemaal stil van binnen. Dus...
Ja, dat kan ook, ja. Dat kan ook.
Dat is wel heel vervreemd ergens. Of tenminste, vroeger zat je erin, dus dat is heel gek eigenlijk.
Vond
je
het fijner? Vond je het fijner?
Nee,
dat ben
je.
Dat ben
je. En dan blijft het stil. Dat is ook helemaal. Je wordt er niet meegenomen.
En dan wil je graag meegenomen worden.
Ja, het is vertrouwd, het is vertrouwd. Dat gebeurt niet meer.
Ja, wat voor de een vertrouwd is.
Nou, dat is toch maar anders. Verlangend.
Ja, je moet wel afkicken, Paul.
Afstand te nemen van de identificaties is dat je wel goed om het wel te doen.
Wat?
Nou, om dus afstand, ja.
Om afstand te nemen?
Ja.
Nee, goed, het kan in een bepaalde fase kan het nuttig zijn. Ik heb vorige keer ook even gezegd dat het kan.
Anders kun je er nooit van los van komen.
Nou ja, ik heb die andere mogelijkheid genoemd dat intern er een helderheid komt terwijl het proces doorgaat. Dat kan. Ineens, je bent in extase en langzamerhand komt er interne stilte. Ook van bewustzijn. Dat kan. Maar dat andere, dat is soms ook noodzakelijk of goed. Om eerst toch dan maar wat afstand te nemen van die specifieke identificatie.
Anders rol je er vaak weer in.
Ja.
En de wereld gaat natuurlijk door.
Nee, om wat afstand te nemen, dat kan die specifieke identificatie losmaken, omdat je merkt, ik ben veel groter dan dat.
Ja.
Dus wanneer ik zo groot ben, dan kan ik nooit erin opgesloten zitten. Lijkt me nog logisch.
Ja, maar het is nou het criterium dat je dan toch wel, volgens mij is dat als je dan toch die vreugde ervaart, dan is dat toch wel het criterium dat je wel
verruiming
in die wereld betrokken.
Het is verruiming, ja.
Dus dan is het alle twee dan.
Nou, dat is het punt, hè. Dat wanneer je dus eerst afstand neemt,
ja.
Je gaat meer naar binnen toe. Dan kan er eerst heel duidelijk een situatie zijn van ik neem dat waar op een afstand ik ben dat niet.
Ja, dus die neemt die weg, zeg maar.
Ja, maar wanneer het eventjes verder gaat naar de kern van jezelf toe, dan komt het open. En dan zeg je, ja, ik ben het niet en ik ben het wel. Ja.
Maar dan is dat, die liefde is er ook voor iedereen.
Tuurlijk.
Ja.
Dus dat is niet meer beperkt.
Dat is inclusieve, het is, jij bedoelt.
Nou, dat is inclusief.
Ja.
Want daar zit alles in.
Ja.
En dan pas is alle kwetsbaarheid weg.
Ja, want dat is een persoonlijk dan.
Daar zit geen persoontje meer in dat gekwetst zou kunnen worden. En wanneer er intern iets gebeurt, daar heb ik het al over gehad, je bent zowel degene die kwetst als degene die denkt gekwetst te zijn. En je neemt het allemaal ook nog waar en je zegt, nou ja, och, ik ben het alles ook niet. Maar het is toch ook allemaal opgenomen in mijn eigen zijnsfeer. Het is die situatie van je eigen lichaam. Alle mensen die zijn ermee geïdentificeerd, maar ze hebben toch nog een hoger bewustzijn, zodat ze zeggen, nou nee, ik ben het lichaam ook niet. Het lichaam heeft die twee kanten van ik ben het en ik ben het niet.
Omdat je het kan waarnemen.
Omdat je het ook van buiten kan waarnemen en je ervaart het van binnenuit.
Ja.
Nou, wanneer die beide kanten nou samen laat gaan, dan zeg je, nou, prachtig, maar dat geldt niet alleen voor mijn lichaam, het geldt voor de hele werkelijkheid. Dat is de vrijheid.
En wat bedoel je met de hele werkelijkheid? Je kan toch alleen maar de dingen van binnen en van buiten zien, in zoverre je iets kan ervaren met je zintuigen.
Het gaat altijd om de ervaren werkelijkheid.
Ja, precies.
Nou, dus de hele werkelijkheid die in de ervaring opduikt, die ben je.
Ja.
Ja, dat is toch alles?
Nou, dat ervaar je en je ziet dat je het ervaart. Dat is...
Ja, en je ervaart het van binnenuit en je ervaart het van buitenaf.
Ja.
En dat gaat ook samen. En je zegt, ja, dat is een non-duale sfeer.
Kan dat samen als één bewustzijn zijn?
Dat is één bewustzijnssfeer. Een zijnsfeer. Bewustzijnssfeer.
Ik ervaar het nog steeds als, oké, nu ervaar ik van binnen en dan kijk ik naar buiten, naar binnen, naar buiten, naar binnen, naar buiten. Het is nooit één ervaring.
Wanneer je een klein beetje afstandelijk opstelt ten aanzien van je lichaam en je ziet jezelf zitten,
ja,
dan is er een blik van buiten, perspectief van buiten en er is een gevoel van binnen.
Nou, niet tegelijkertijd.
Ja hoor, ga maar kijken. Je kunt toch op een afstand zeggen, oh ja, dat is het beeld van het lichaam van buitenaf. En meteen ben ik ook van binnen aanwezig en ik ervaar daar direct het gevoel. Niet alleen op een afstand als verschil, maar ook van binnenuit. Je bent buiten aanwezig en je bent binnen aanwezig. En dan zie je nog iemand anders. En daar ben je binnen ook aanwezig. Niet alleen, van buitenaf. Die sfeer is toch ongedeeld?
Dan zie je iemand anders, hoe bedoel je?
Ja. Vanaf dat ruime sfeer, waarin je heel ruim bent. En ook nog alles van buitenaf ervaart.
Ja.
En van binnenuit, je bent daar binnenin ook aanwezig.
Maar dan maak je geen onderscheid meer tussen jezelf en die ander.
Nou, dat bedoel ik. Je ziet iemand anders en dan heb je hetzelfde.
wanneer je heel erg een keer gekwetst wordt, dan kan je ook in een hele totale lege ruimte terechtkomen. Ik heb zelf ook wel eens ervaren, maar dat was wel gauw over. Maar ik ken iemand die zijn vrouw is plots overleden. En hij is daar natuurlijk ook heel erg door gekwetst, ga je wel zeggen. En hij is nu totaal in een lege ruimte. Angst. Zit wel alleen thuis, wil ook niet weg. Moet lichten aan, radio aan, ziet een vrouw overal nog verschijnen. Ja. Dus is dat dan ook die ruimte waar wij het nu over hebben? Of?
Nee hoor. Je kunt wel zeggen, allereerst, dat die man natuurlijk dan ontzettend sterk zich vereenzelvigd heeft met die vrouw.
Ja, dat klopt.
En wanneer dan ineens die vrouw wegvalt, dan is dat eigenlijk gewoon een wegvallen van de eigen identiteit. Mm-hmm. En goed, dat ik in de wereld, dat zorgt dat hij een eigen identiteit heeft, niet alleen in het eigen lichaam, maar ook overal aan andere dingen verankerd. Hij zegt, nou, dat maakt de zin uit van mijn leven. Dus wanneer die identiteit van hemzelf nou eigenlijk met het wegvallen van die vrouw ook nog weg was, nou ja, dan heeft hij helemaal geen gevoel meer van ergens nog te zijn. Het is wel een negatieve beweging. Dus wanneer je dan als het ware oplost, in die negatieve beweging kom je wel in de negatieve sfeer terecht. We hebben dat denkexperiment wel een keer gedaan. Je eigen identiteit, lichamelijk. Nou, hoe zit dat wanneer je een been gaat amputeren? Tweede been gaat amputeren. Rechterarm gaat amputeren. Linkerarm gaat amputeren. De romp gaat amputeren. Nou, het hoofd op grond wel ergens heen. Waar kom je dan terecht? Hangt er vanaf. Of je jezelf hebt leren kennen als die ruimte zelf. Dan zeg je, nou, mijn identiteit gaat daarin op. Het is ruim en het is oneindig. Of dat je het idee hebt, nou ja, nou op het laatst. Oh, ik wil vasthouden. En dat laatste, dat lukt ook weer niet. En dan is er alleen maar een sfeer van, oh ja, nou is alles verloren.
Het is eigenlijk de hel.
En dat is eigenlijk de hel.
Ja. Maar hoe kan hij daar uit?
Nou, toch om ergens weer, want hij leeft natuurlijk ook nog, om ergens weer dat gevoel van zelf zijn op te pakken. En dat is het gemakkelijkst lichamelijk. Dus dat hij weer het lichaam gaat voelen. Gewoon laat hij maar de hele einde gaan hardlopen of zo. Of spitten.
En het hart ook natuurlijk.
Ja, goed. Dat verder natuurlijk. Verder zal het allemaal lopen weer moeten komen.
Zijn lichaam is natuurlijk helemaal gespannen, zegt hij, als een snaar.
Ja, dus het is zo gespannen dat het dood is. Dus wanneer daar weer het leven in kan komen en ook dat zelfgevoel in kan komen.
Ja, massage misschien.
Ja, wanneer er ontspanning kan komen. Nou, we hebben het al gehad over onkwetsbaarheid. Het is niet een kwestie van op dat ik-niveau te zorgen dat je zelf onkwetsbaar wordt. We hebben al gezegd, het is een vrij natuurlijke neiging. Want de meeste mensen die vinden het niet zo prettig om voortdurend gekwetst te worden in het leven. Door anderen of door het leven zelf. Het gaat hier om bewust te worden van de situatie zoals het zit, werkelijk zit met jezelf. En zo met de hele werkelijkheid. Je kunt zeggen, oké, laat het maar op gewoon op ik-niveau doen. En dan is het toch een kwestie van je iets meer kwetsbaar opstellen. En dat moet je maar nemen, want dat is positief. Maar voor zover je toch doorkrijgt van, nee, dit is toch niet de situatie van mezelf. Dan ga je toch verder kijken. En dan kom je toch langzamerhand in die richting waar het hier steeds weer om gaat. Dat zelf zijn, helemaal geen grenzen heeft. En juist wanneer dat herkend wordt, dan blijkt er niet meer de oude situatie te zijn. Van kwetsbaarheid, onkwetsbaarheid. Dus die situatie is er niet meer, dus die problematiek speelt niet meer. Dus het gaat steeds weer om bewust worden hoe het nou eigenlijk zit. Sommigen die zullen inderdaad beginnen met zo'n onderzoek vanuit die negatieve situatie van ik word gekwetst en ik wil er wel bovenuit komen. Maar we hebben al gezien, dat leidt toch heel vaak tot eenzijdigheden. Bijvoorbeeld dat je terugtrekt in een min of meer onkwetsbare vesting. Of de zaak verder ontvlucht. Of energie probeert op te bouwen dat je sterker bent dan al die anderen. Nee, het is werkelijk gezien dat die hele problematiek van kwetsbaarheid en onkwetsbaarheid zo betrekkelijk is. Namelijk is betrokken op een ego zijn, een betrekkelijk zelf zijn, dat dan eenmaal de kwetsuren voelt, eigenlijk onkwetsbaar wil zijn. Maar je ziet hoe betrekkelijk dat is. En wanneer je terugkeert naar dat oorspronkelijke zelf zijn, dan merk je dat speelt helemaal niet meer. Is dat iets wat je zegt, of?
Ik zou het nog eens moeten horen, hoe dat niet vraag.
Nee, goed, het komt wel vaker straks ook naar, morgen hebben we ook nog om erover te praten. Maar het gaat werkelijk om inzicht in wat je werkelijk bent. En dan gaat die hele problematiek wegvallen. Die verschillende niveaus, die spelen ook vaak tegelijkertijd door elkaar. Als je nou kijkt naar die roosjes hier, de zon die valt erop. Of je loopt op de hei en het is helemaal open. Terwijl het open is, kan er op een bepaald niveau, denkniveau, gevoelsniveau, kunnen er toch nog wat dingen doorlopen. Dat waren ook minder mooie dingen, of dat waren rotte dingen die iemand me zo heeft gedaan, enzovoort. Maar je ziet dat die verschillende niveaus tegelijkertijd aanwezig zijn. Als je iets meer op het vrije niveau blijft, dan zeg je, die gedachte, dat gevoel, dat komt nog eens een keer langs. Zie je daar, komt even langs. Dan is hij weg. Of je duikt erin en dan, dan zie je de schoonheid ook niet meer van alles. Dat was rot. De hele wereld is rot. om nog even die twee mogelijkheden naast elkaar te zien. Hè? Dat is zo belangrijk, dat je die mogelijkheden ziet, dat het ene over kan gaan in het andere, dat ze tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn. Dus dan zie je dus die mogelijkheden. Dan zie je dus dat het betrekkelijk is waar je induikt. En dan zie je ook, het hoeft helemaal niet. Want elke keer wanneer je ergens induikt, dan is er een constructie van die hele werkelijkheid. Dus dan construeer je weer een hele rotte werkelijkheid. En dan zeg je, wat is de werkelijkheid te groot? Als je bewust bent van dat totaal openen, dan zeg je, nou moet eens kijken, dit is alleen maar vreugde. Blijf helder, je ziet de verschillende mogelijkheden. Je kent ze ook uit het verleden. Dus dat je ziet dat je niet vastzit aan een bepaald standpunt. En dat wanneer je op een standpunt gaat opstellen waar de klappen vallen, ja, dan is dat voor zover je andere mogelijkheden hebt gezien, is het gewoon dom. Want dan begin je weer te klagen. Of je moet masochist zijn.
Zijn aan de oude
patroon. Ja, goed, maar dat is dan masochistisch.
Ja, dat is goed.
Ja, want het is leedvol.
Ja, oké. Okay.
Maar dat heb je meestal met verslaving. Zit het leedvolle er eigenlijk al weer in? Dat is het, alle mensen die zoeken wel naar geluk en naar eenheid, maar soms denken ze daarin willen ze daarin vinden, denken ze dat het daarin zit. Maar in het grotere geheel, dan zie je al dat dat tot een nog groter lijden aanleiding geeft. Dus zeg je, ja, dat is nou niet zo verstandig. Dat kun je dan wel vertellen, maar dat geloven ze niet. Maar je kunt wel bewust worden van die mechanismen, zodat die fixaties vrijkomen. Dus blijf bewust die grote ruimte. Dus je hoeft niet jezelf zijn te gaan inperken tot een lichaam of ergens in dat lichaam te gaan zitten als een soort zieltje. Als je zo in jezelf gaat zitten, zeg nou, och, ik zit wel goed in mijn vel. Kon de volgende dag wel eens heel anders wezen. Gaat er om niks uit te schakelen, niks op afstand te houden. Alles wat gebeurt, dat gebeurt in het grote geheel van jezelf. It's in the game, maar de game ben jezelf. Je ziet die duale situatie, die ontstaat als geheel. Het is niet alleen dat centrum van jezelf als slachtoffer. Maar het ontstaat samen. De dader en de slachtoffer. En wanneer je dan gaat identificeren met die slachtoffer, dan zeg je, oh, moet je kijken wat er allemaal voor slechts gedaan is. De dader moet gestraft worden. Maar fundamenteel ben je die dader ook. Het is vanuit dat oorspronkelijke gekomen dat daar blijkbaar een zekere dualiteit ontstaan is. Maar het is maar schijnbaar wanneer je identificeert met een deel van die werkelijkheid. Wees helder hoe het zit. Wees dus helder op steeds subtielere niveaus. Dan ga je echt nieuwe dingen zien. Bijvoorbeeld, hè, die kaars. Daarboven, daar is niks. Maar je hoeft maar eventjes dat licht van de zon erdoor te laten schijnen en dan zie je daar de bewegende lucht.
Dat plaatje van deze is ook zo prachtig. Dat je ziet dat er niets blijvend is. Deze plek zon was eerst daar, een prachtig schilderij erin. Nog geen seconde anders was een ander schilderij. En elke keer dus dat de zon dus verplaatst, krijg je een ander schilderij. En dat is hier op de grond. Dus geen seconde is gelijk, bij wijze van spreken.
Precies.
Zo prachtig geïllustreerd was dat, vond ik.
Ja.
Ja. Ik bedoel dus schilderij vanwege de schaduw op de grond. Ja.
Dus elk moment dat er iets is, er schijnt, dan is het er nieuw. Als je dus alles kwetsuur hebt opgelopen, dan moet je er zeker niet aan vast blijven zitten. Ik heb het wel een keer gezegd, maar het is erg goed om, wanneer er werkelijk een ruimte is van jezelf zijn, om dan nog eens een keer eventjes iets van die oude toestand maar terug te laten komen. Bijvoorbeeld van anderen die je heel onaardig hebben behandeld of hele slechte dingen van je hebben gezegd. Dan blijkt het dus dat het mogelijk is dat je werkelijk in die openheid blijft, terwijl dat andere eventjes langskomt. En dan zie je dus ook de betrekkelijkheid ervan. Je kunt het ook echt loslaten.
Vaak gebeurt dat juist ook vanzelf in die openheid. Komt het ineens. Dan gaat het heel snel. Vroeger bleef je er een hangen. En dan is het
precies.
In 10 minuten is het zo.
En is dan weg. Ja. Ja, dan blijft het helemaal mooi open over.
Weet je wat ook is, als je dan heel vaak een situatie hebt meegemaakt waarbij je dus door diezelfde persoon wordt gekwetst, dat je dan met je geheugen dat toch niet vergeet en dat je dus niet blanco kan staan elke keer tegenover die.
Nou ja, dat was het punt. Wanneer je toch weer elke keer het als nieuw kan ervaren, die hele werkelijkheid, dan speelt het niet meer.
Ja.
Maar je ziet hoezeer een ik weer dat allemaal weer meetorst en op dezelfde manier steeds weer gaat vasthouden of nieuw construeren.
Ja, of angst oproepen.
En dan krijg je dat soort dingen er automatisch weer bij.
Dat je denkt, oh, dan gaat weer iets gebeuren.
Ja, ja, maar je ziet hoe dat plaatsvindt.
Ja. En dat wordt toch wel opgeslagen.
In zekere zin wel. Dit doet dan ook moeite om nou, daarmee weer in het reinen te komen, maar het blijft een gevecht daar in diezelfde orde.
Maar voor mijn gevoel is, dus wat je straks zei over dat je niet alleen dat gekwetst zijn in je herinnering hebt, maar dat je ook gewoon echt heel duidelijk ziet dat je zelf de kwetser bent. Mm-hmm. En dat is voor mij wel heel erg helend.
Ja.
Ook voor mijn herinnering. Dat ik dat er dan...
Ja, zeker. Ja. Want zo'n kwetsing die ontstaat in een situatie waarin je zelfs al ga je identificeren met een speciale persoon daar, maar dan nog, je staat niet los van de hele situatie.
Als jij zegt, je kan nooit gekwetst worden zonder dat je daar schuld aan hebt,
dan
ben je niet
met
je eens.
Wat ik nou zeg is dat wanneer iets van kwetsing ontstaat in een situatie en je voelt je gekwetst, dus dat je deel hebt aan het ontstaan van het gehele complex. Dus dat is ergens ontstaan in een situatie waar je zelf niet buiten stond. En het wil niet zeggen dat je dan de schuld hebt van die kwetsing. Maar het wil alleen maar zeggen. Maar het wil alleen maar zeggen dat het weer vanuit een geheel ontstaan is waar je zelf bij betrokken bent.
Nee, want bijvoorbeeld als voorbeeld, mijn moeder die kwetste mij doordat zij mij eigenlijk als een soort van hulpje had. Mm-hmm. En op een gegeven moment heb ik daarmee gekapt. Maar in wezen was ik daar zelf ook natuurlijk schuldig aan, omdat ik dat zo heb laten.
Ja, bijvoorbeeld.
Nou, had ik dat aan moeten geven dat dat
bijvoorbeeld
van mij ging.
Ja, bijvoorbeeld.
Ja, niks aan.
Je, ook als de slachtoffer is altijd betrokken in het geheel. Mm-hmm. Het wil niet zeggen dat de slachtoffer de schuld heeft aan de daad, maar wel dat het een geheel is waarin die toestand heeft kunnen ontstaan. Nee. Ja. En wanneer je dat alleen al ziet, plus dan nog een keer dat je dan die non-dualiteit ziet. Dus ook met de dader. Dan zeg je, ja, eigenlijk is niks menselijks mee vreemd. Ja. Onder bepaalde omstandigheden, nou, dan voel ik, nou, dan had ik misschien wel hetzelfde gedaan.
Ja, precies.
Nou, dat maakt dus dat die scheiding verdwijnt. Ja. Dus dat kan een heling zijn.
Maar het is het ook zo ingewikkeld bij seksueel misbruik bijvoorbeeld.
Ja, natuurlijk. Dat is ook heel zwaar. Zeker. Maar het is wel de enige echte oplossing. Want wat er verder ook gebeurt van assertiviteit en weet ik wat allemaal. Vergeving heb je natuurlijk in allerlei vormen en maten. Maar pas denk ik dat het pas vergeven is wanneer het werkelijk zo in die sfeer ervaren wordt. Oh nee, natuurlijk.
In principe. Wanneer je jezelf kan vergeven.
Goed. Maar dus ook dat je ervaart dat je jezelf in de dader kunt vergeven.
Ja. Ja. In de dader. Ja, in de dader. Dat is het. Had ik misschien nog wel een voorbeeld van een paar jaar geleden. Toen zat ik heel ontspannen thuis. En ik moet even vooraf zeggen dat er altijd toch wel een item met autoriteit was. En toen ik daar zat, opeens dook het beeldenis van mijn vader voor me op. Gewoon, mijn vader was al jaren geleden overleden. En dook op. En ik keek ernaar en ineens verdween het zo in mijn hart. En even later dook jouw beeldenis op, ook zo, en verdween ook zo in mijn hart. En het was allemaal opgelost. Het was heel mooi.
Ja. Hey, dus dan krijg je toch het samenvallen van die vaderautoriteit met jezelf.
Ja.
Oké, okay, mensen, we houden het hierop van vandaag.